Geliefde gemeente, de prediking is uit uw voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 45 en Romeinen 8. Uit Genesis 45 lees ik u voor het 28ste vers, dat is het laatste vers. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En Israël zeide: het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterf. Uit Romeinen 8, het 11e vers, daar spreekt het woord van de Heere. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door zijn geest die in u woont. Tot zover. Wij letten op de geest die doet hopen door de dood heen. De geest die doet hopen door de dood heen. Er is heel wat gebeurd, dat hebben wij in het verleden gehoord en ik wil het daar nog even met Gods hulp op terugkomen, op te preken over Genesis en uiteraard in verbinding dan met het Nieuwe Testament. Maar er is een stuk van de ontknoping gekomen in de bekendmaking van Jozef aan zijn broeders. En ik dacht me te herinneren dat de laatste keer dat we erover gesproken hebben, dat het ook ging om de breuk die geheeld werd. Toch, over de breuk moet je niet zo min en makkelijk denken, want Jacob, die man, die zit daar nog in Kanaan. Die weet van niets. Hij weet wel van de tegenheden, dat alle dingen lijken samen te spannen tegen hem, maar tenslotte heeft hij ze laten gaan met de zegen van de Almachtige God. Dat hij hun genade zou willen geven in de ogen van die strenge Heer van Egypteland. Dus nou is het met de broeders wel in orde. Maar vader, die weet het nog niet. Die zal, al waren de psalmen Davids naar de letter niet bekend, naar de geest wel vertoefd hebben. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Of dat hij ook gezongen heeft, zo ik niet had geloofd. Dat ik in dit leven Gods gunst en hulp genieten zou, ik weet het niet. Wel lezen wij dat er één lijn loopt. Hoe verschillend de bedeling van de geest ook is, door al het leven van al Gods kinderen. Dat geldt Jacob en Paulus, en Jozef en Petrus. Dat die klanken niet onbekend zijn in hun leven. En dat zij mogen verstaan wat de dichter zegt. Wel gelukzalig is het volk dat het geklank kent. Het volk welks God de Heere is. Het gerucht van wat er gebeurd is doorgedrongen aan het hof van Farao. Het is goed in zijn ogen. De weg moet verder. God zal zijn zoon uit Egypte roepen. Hier kunnen wij met ons kleine verstand, kunnen wij niet doordringen in die wonderlijke raad van de Heere God. Waarom toch? Wij weten het niet. Wij weten wel dat de Heere ook dat alles zal doen, medewerken ten goede. En dat het niet voor niets is dat het geslacht van Abraham nu naar Egypte zal gaan aftrekken. Wij weten wel dat God telkens bezig is om die Christus in schaduwen, in voorafbeeldingen voor te stellen. Dat weten wij wel. Wij weten ook, dat hebben we verschillende keren op gewezen, dat er iets van dat geheim van het offer openbaar zou komen. Al is het niet zoals bij die Christus, in die totale, onuitsprekelijke gave van zichzelf, toch? Wij denken dat waar die belofte van Christus ligt, daar wordt ook iets verheerd van verlies, winst. Wie zijn leven zal willen verliezen, die zal het behouden om mijnentwil. Die zijn leven zal zoeken te vinden, die zal het verliezen. En daar is God mee bezig. Daar heeft God volmaakt in zijn lieve Christus alles daar gesteld. Daar is hij ook mee bezig met zijn kinderen. En nu zien wij tegenover die koop, die verkoop van Jozef, waar is de gemeenschap? Waar is de broederlijke liefde? Waar is het besef, God heeft ons samengebracht? Er lijkt niets van te vinden. Maar tegenover die verachtelijke zonde staat de goedheid van de Heere. Ze krijgen alles terug. Hun geld, het kan niet gebruikt worden. O, je ziet hoe langzaam aan de zaken zich ontwikkelen. Maar telkens springt één ding eruit. Wij. Ik. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Benjamin, Jozef ook, allemaal, Jacob. Ze moeten het verliezen. En ze zullen het verliezen. Er zal iets uitkomen van het offer. Van de plaatsbekleding. Van die liefde die wij niet hebben, maar die uit God is. Wat er ook gebeurt. En dan zie je al die breuk. Jozef, broer, zonen, vader, Benjamin, Simeon, die in de gevangenis heeft gezeten. Je ziet dat allemaal zich ontwikkelen. En elke keer zie je ook tegelijk een stukje dichterbij. Het lijkt wel of ze langzaam aan klein gemaakt worden. Je ziet ze verschrompelen totdat, je zou zeggen, nou is het allemaal verloren. In hun waarneming is het verloren. God bezoekt de ongerechtigheid. En nou zijn we erbij. En dan zie je juist de schoonste dingen gebeuren. Dan zie je verootmoediging. Dan zie je erkenning. Maar dan zie je ook iets van de liefde opbloeien bij de mannen. Dan komt er iets van de bescherming Dan moet de Kaïns natuur, ben ik mijn broeders hoeder, die moet het verliezen. Dan moet alles als het ware heen gaan wijzen, rijkhalzend naar die geven. Die uit de lendenen van Abraham ons vlees en bloed heeft aangenomen. En een volkomen offer geweest is voor de zonde. Wat zijn de wegen van de Heere geliefde toch wonderlijk. Wij kunnen ze niet volgen. Wij staan erachter. Wij mogen dat nu iets daarvan zien, van de schoonheid. Heilig zijn, o God, uw wegen. Maar wat ziet de mens ervan die er middenin zit? Een mens die er middenin zit, die zegt, alles is tegen. Ik ga als een gebroken, ellendig, verdrietig mens naar het graf. Met smart zullen mijn grijze haren in de groeven nederdalen. En toch blijft het eeuwig waar. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure schenkt hij het zoet. Daar gaan ze dan. Want de breuk moet ook nog verder geheeld worden. Er moet een gemeenschap komen. In de volle zin van het woord. Gemeenschap. Een liefdegemeenschap. Waarbij ze elkaar om de hals mogen vallen. Vanwege het wonder. Dat ze samen misschien nog eens uit mogen snikken. Wie had dat gedacht? Wie had dat ooit kunnen denken, dat we nou bij elkaar zijn? En dat we bij elkaar zijn, in vrede, in Gods gunst. O, wat wordt het dan ook een wonder. Een wonder. Als de mens, als u en ik werkelijk afhankelijk mogen gemaakt worden. Van hem. Van de Heer. Als het met ons grote, onvoorzichtige, vaak boze spel als het ware uit is. En er die oprechte erkentenis is. Heere, wij hebben alles verkeerd gedaan. U hebt alles alleen goed gedaan. Daar gaan ze. Jozef heeft alles meegegeven. Veel geschenken van de kostbaarste dingen voor zijn vader Jacob. Want ja, die liefde is ook opnieuw brandende geworden. Dat kun je wel indenken. Te midden van al de beslommeringen gaat de mens zo zijn weg. En hij heeft er geen eens erg in. Hij heeft er geen erg in de breuk. In alles wat er om hem heen gebeurt. Maar het wordt levendig, wordt het. Levendig wordt het als er weer die contacten komen. Als er weer, ja, die oude wortel van het vaderlijk huis boven komen. Dat je ermee geconfronteerd wordt. Zo is het in het gewone leven. Als je elkaar jaren niet gezien hebt, maar zo is het. Nog veel meer geestelijk. Om weer die raakvlak te mogen vinden. Dat oude heimwee wat opnieuw verlevendig wordt. Naar de gemeenschap. Met de Heer. Met hem. Met zijn enige liefde zoon. De Heer Jezus Christus. Nou, Jozef die zorgt heel goed. Alles wordt in orde gemaakt. Ze hoeven niet op hun eigen spulletjes te letten.
met hun stoelen en tafels zouden wij zeggen, oh, als niet al te best meer is, dan laat je het maar staan. De Heere die heeft, of de Heere Jozef heeft gezorgd voor al drie genoeg te verkrijgen. Ze krijgen eten, teerkort, wisselklederen. Benjamin die krijgt nog 300 zilverlingen en 5 wisselklederen. Het kan nou echt lijden op dit moment. Vroeger konden ze Jozef met zijn mooie rokje niet uitstaan. Maar nou zijn ze zo blij dat het zo begaan is. Ze kunnen het wel zien dat Benjamin wat extra krijgt. En zo gaat de hele caravaan terug naar Kanaan. Jozef heeft ze gewaarschuwd, verstoor je niet op de weg. Dan zou je het beste weer kunnen geven. Broers, alsjeblieft, maak geen ruzie onderweg hoor. Ja. Ja, zeg, nou, moet je dan met zulke omstandigheden in zulke wegen. Dan nog. Ja, dan vergeet niet wat een dwaze mensen wij zijn. Als Adam eronder ligt, dan ligt hij een even daarna, maar soms weer staat hij weer op. Stel je voor dat ze elkaar gaan verwijten maken. Dat Ruben zegt, ja, naar mij moeten luisteren. Wij kunnen zo moeilijk afstand nemen van het verleden. Wij kunnen zo, kan het met een mens zijn dat hij de haren wel uit zijn hoofd wil trekken. Dat hij net doet alsof het nog anders zou kunnen, maar het kan niet. Het is er, het ligt er. Maar zo zijn wij mensen, om dan achteraf toch vanuit dat eigen hart naar voren te komen en zeggen, dat Ruben gaat zeggen, bijvoorbeeld, nou ik heb gezegd, ik had hem vrij willen laten. En jullie waren net voor, jullie hadden natuurlijk weer zo'n haat. Nou zo kan Juda ook wel wat zeggen en zo kan iedereen wel wat zeggen en dan krijg je dat verwijt. En daarom die wijsheid die Jozef van de Heere krijgt, die wij ook nodig hebben om niet in die verkeerde idealistische zin te denken. Denk je, joh, als het toch goed is en als die liefde in het hart is uitgestort, ja zeker. Wat moet er dan nog gebeuren? Ja. Maar de wet is geestelijk en ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En daarom heeft Jozef tegen zijn broers gezegd, verstoren jullie nou niet, jezelf niet op de weg. Ga nou niet over al die dingen nog doorgaan. Doorzeuren en elkaar verwijten maken, want dat ziet je niks meer op. Er is een tijd om te spreken en een tijd om te zwijgen. Er is een tijd om de Heere aan te roepen en er is een tijd om de Heere te prijzen. Alles is in zijn hand. Je voelt onder alles aan waar het eigenlijk om gaat in dit. Zijn wij in zijn hand op zijn weg? Met al onze wegen, met al onze afmakingen, met alles wat het hart kan verscheuren, met alle breuken die er geslagen zijn. Zijn wij met alles. Op die weg waarop het is dwaas, niet dwaas. En die de verstandige naar boven leidt. Nou, laten we hopen dat dat ook niet gebeurd is onderweg. En dat ze in vrede en blijdschap zijn opgetrokken. De stamvader van Israël. En als ze dan bij hun vader komen, boodschappen ze hem, zeggende: Jozef. Leef nog. Het is net alsof je die vrouw binnen ziet komen. bij de discipelen, bij de treurende discipelen. Met de boodschap van de engel, dat hij leeft. Maar ze geloofden die woorden niet. Wat zal dat een domper geweest zijn voor die vrouw? Met de boodschap te komen dat hij leeft. En er is geen plaats voor. Jozef leeft nog. Het is een juichkreet. Vol van ingehouden blijdschap. Hij leeft nog. Wie had dat gedacht? Ja, geliefde gemeente. Omdat wij telkens zo de lijn hebben laten doorlopen, zouden wij, zien wij hier de symptomen, hier de symbolen zou, moet ik eigenlijk noemen, van die Christus, van die Messias. Zoals in al die geschiedenissen openbaar komt, door de dood heen, het leven, de hoop, de borg toch. Het verlies en de weg aan een ander. Zo wijst het ook alles heen naar die ene Heer Jezus Christus. En wat hebben de broeders en zusters in die eerste tijd? Toch hartelijk met innerlijke blijdschap elkaar toegeroepen. De Heere is waarlijk op. Want Jozef, ze wisten van zijn dood niet. En dat wisten de discipelen wel. En de vrienden. De vrienden waarvan Jozef wist niet. Maar ze hadden hem wel afgeschreven. Dat wel. Als er staat, Jozef leeft nog, dan proef je daar als het ware in. Hij dacht dat hij al lang dood was. Hij dacht dat hij dood was. Hij was er niet meer. Hij leeft nog. En hij is een heer over heel Egypteland. Dat komt zo abrupt, zo aan op de oude Jacob dat zijn hart verdwijnt. Dat betekent, hij werd koud. Hij werd helemaal koud, werd hij ervan. Dat kan ik me zo goed voorstellen. Dat een mens bijna iets krijgt ervan. Als je zo geconfronteerd wordt met iets, ja, wat je al opgegeven hebt. Het is al voorbij. Jozef is weg. Hoe duister zijn einde ook geweest mag zijn, hij heeft de rok met bloed getekend gezien. Een wild dier heeft hem verslonden. Hij zou best lang gehoopt hebben. Dat doet de mens soms tegen beter weten in. Maar ach, die jaren zijn voorbij gegaan. Er is nooit taal of teken gekomen van Jozef. En nou die mannen, die daar zo de trompet steken. Jozef leeft toch? Kun je begrijpen dat de man stijf ervan. De rillingen lopen hem over de rug. Hij krijgt letterlijk kippenvel, zo zou hij Jozef leeft. Geloof het niet. Hij gelooft niet. Hij kan het niet geloven vanwege die innerlijke emotie, vanwege het lijkt wel een bericht uit een andere wereld. Het lijkt wel een bericht van een andere planeet. Dat geeft hem de schok. Die boodschap, Jozef. Hij is er helemaal niet op voorbereid. Er is geen aanloop weg. Het is zo zonder meer de boodschap. Hij leeft. Kun je begrijpen. Al heb je misschien dat niet meegemaakt in die zin. dat je er wat van krijgen kan. Iets van krijgen kan. Zou je kunnen begrijpen dat de boodschap, vooral wanneer je als een dode jezelf laat, die vergeten is. En dat er bericht komt van de andere kant. Ik leef en jullie zullen leven. Dat zo overweldigend groot kan zijn. Dat je zelf niet bent. Al is het dan iets anders dan hier. Hij gelooft het niet. Maar je kan het niet omvatten. Je kan het niet plekken in je geest. In je ziel. Het hoort er niet meer bij eigenlijk. Het is er voor jou niet meer bij. Dat is toch voorbij? Jozef is toch al lang weg? Kun je het begrijpen? De een die wordt spierwit, de ander wordt vuurrood. Een derde begint het uit te snikken en kruipt ergens in de hoek. Vanwege het leven. Vanwege het leven. De confrontatie met de levende Heer die dood was en weer opgestaan. O geliefde gemeente, ik weet niet, gewoon niet hoe ik het zeggen moet, maar dat, ik voel aan, als dat tot ons doordringt en het mag door het allerheiligst geloof, door de liefde werken in het hart, ervaren worden. Dat kunnen wij niet ervaren. Laat ik het nou zo zeggen, dat daar boven een allerdierbaarste vorst, Messias, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, dat die daar voor u zit en dat die maar bezig is om je thuis te halen, voor hen toe te bereiden, zegeningen in de tijd misschien nog wel, vele te geven, en zegeningen in de eeuwigheid, voor de eeuwigheid. Dat is toch niet, daar is bij ons toch geen plaats voor. Dat kunnen wij niet verwerken. Ik heb wel eens, als ik thuis niet zit te lezen voor de zondag of zo, of de zaterdag of de vrijdag, dat ik kan zeggen, heren, alsjeblieft, geef dat ik het zeg, maar wat ik kan niet zeggen. Want er zijn ogenblikken, zeg je wel, ik vind het afschuwelijk, daar gaat niet om. Want de bediening van het woord, die mag niet te zeer beheerd worden door onze menselijke emoties. Maar dat je zegt, als het op me aankomt, dan zou ik er één stuk in tranen uitbreken. Dat onbegrijpelijk van de boodschap dat hij leeft en dat hier zitten scharrelen wat mensen met hun voor en tegen, met alles trop en draagde, en daarboven zit die volmaakte koning aan de rechterhand van de Vader met de tekenen der nagelen in zijn hand. Als een levend beweegoffer in het binnenste heiligdom. Toch hoop ik, al kunnen wij dat niet verwerken. En al kunnen wij, al is er bij ons geen plaats meer, omdat wij veel van de aard gedragen worden. Ons leven zo uit de aarde, dat is nou eenmaal zo. Wij dragen het beeld van de aardse en dat blijft wel dat al onze dood toe. Maar ik hoop wel dat er iets van uit mag gaan dat juist in dat aardse leven mensen die iets van het geheim weten, het verloren te hebben, tegen onder die eeuwige stervende, leidende liefde van die middelaar. En naar de mate dat de Heere dat brengt. Dat er toch iets van uit mag gaan. Want anders kun je terecht zeggen, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Wat moet je dan? Wat moet je verder? Hoe moet je verder? Daarom hoop ik dat ik iets wat overwicht mag krijgen, even zo in het hart ter ondersteuning. Want dat we niet al te verzaagd zouden zijn, niet al te beangstigd. Maar dat we telkenmaal weer gesterkt mogen worden door de boodschap. Hij weet. Dan kunnen we het niet geloven. Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid willen. Nou, dan gaan ze het nog verder praten. Dit was de eerste reactie. Dan gaan ze al de woorden van Jozef vertellen dat hij het wist. Hij wist precies. Dit van zijn vader, dat van zijn vader, toen hij nog een kleine jongen was, van die mooie rok die hij gekregen had, hij weet het allemaal nog. En hij ziet de wagens die gestuurd zijn als de tekenen van de gunst, tekenen van de waarheid. Oh, ik dacht, Heer, mag daar nou de prediking van uw woord dienstbaar mee zijn. Dienstbaar in zijn. Wij kunnen het niet geloven. Maar mag nou uit de prediking van het woord een zodanige kracht uitgaan dat we leren. Ja, hij is het echt. Die Heer. Die Heer Jezus Christus. Die eeuwige Vader en die trouwe Heilige Geest. Dat door middel van het woord de overtuiging in het hart mag groeien. En versterkt worden. Zodat hoe ouder je wordt, je als het ware meer mag zeggen. Al heb je dan geen hoorbare stem gehoord, maar dat geeft niet. Maar ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. De mond van God in het woord. Toegepast door de Heilige Geest. Dat hij is. Wat kunnen daar de omwandelingen van de Heer Jezus op aarde een rijke troost in bieden, hoe hij is. En de brieven van de apostelen, hoe hij is. Wat kunnen dat als het ware alles tezamen, wagenen en paarden zijn, van hemels wegen gezonden, om ons mee te nemen en om ons goedsmoed de reis te laten vervolgen. Totdat de dag komt en alle schaduwen zullen vliegen. Hij wordt weer levend. De geest van ja. En Israël zei je. Het is genoeg. Als hij dat heel gewoon weergeeft, zou je zeggen. Jongens, stop maar. Ik geloof het. Dit waar. Ik ben overtuigd. Ik leg me erbij neer, of bij neer, ja, met grote blijdschap. Dit zo. Ik voel me overtuigd en overgebogen om te geloven dat het waar is wat jullie zeggen. Israël, zei. In dit verband zou ik hem wel op willen wijzen dat er staat Israël. Jacob, de zwijg, hij wordt er koud van. Maar Israël. Hier aanduiding van de nieuwe naam, waarmee God hem verkeert. Prins en overwinnaar, je hebt je vorstelijk gedragen met God. En je hebt overwonnen. Israël, wat God is voor verloren mensen, voor een Jacob, voor een Manasse. Voor een dame is dat. En naar die geest, die Israël geest, zegt hij dan ook. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien. Eer ik sterf. Ook die breuk zal worden geheeld. Vader en zoon zullen elkaar ontmoeten. Het huishouden zal nog eens compleet worden. Wie had het ooit gedacht als de oude man gaat stemmen dat het hele koor om hem heen staat. En dat hij in de naam van de almachtige God ze nog een zegen mag geven voor de toekomst. Wie had dat gedacht? Geliefde. Ach, het is in het leven zo dat hier op aarde ook getuigd wordt, niet genoeg. Niet dat het woord niet meer hoeven te horen en niet meer willen horen. Maar bijvoorbeeld in de zin, nu ken ik de waarheid zo diep als gewicht, dat Christus alleen mijn gerechtigheid. Genoeg. Wie zal ons scheiden van de liefde van die Heer? Heb jij dan zoveel liefde? Ik heb niks. Maar mijn liefde gaat het alles te boven. Je voelt dat de Geest doet in dit alles levenwekkend werkzaam is op de chaos. Zoals in het begin. De aarde nu was woest en leeg. En de Geest God zweefde op de water. Zo zie je hier als het ware ook iets van het chaotische in het leven van mensen. Het vormloze. Het verkeerde. De dood die in ons werkt omdat we God kwijt zijn. God kwijt. En dan zie je net als in het begin. Ook hier die geest klaar. Op een wonderlijke manier. En die geest is het die de ellende telkens weer doet hoop. Hoop. Door het geloof doet hoop. Het is de geest van de hoop, de Heilige Geest. En dat zie je spelen door alles heen. Hij gaat. Hij heet. Hij verlaat. Niet geheel, maar bedekt is. Hij komt terug. Hij bestraft. En hij ziet olie in de wond. Hij laat het water soms hoog stijgen. Maar hij doet ook zin. Hij deed ons het gevaar ontkomen. Verkwikkend ons ter goede uur. Hij overtuigt van zonde. Dat we in hem niet geloven. En hij werkt. De erkentenis. Ik weet. En ik ben verzekerd. Van Gods wegen. Overal. En daar wil ik deze morgen eigenlijk op letten. Die hoop. Die hoop. In al die wees. En duisternis. En eigen schuld, eigen zonde en ongerechtigheid. Telkens lees je in de schrift een sterke zie hoop. Hij maakte geen volheid. Hij ging door. In dat chaotische, in die verwarring, in die breuk. In alles wat er zo is. Allemaal, want je kan zeggen, ja, het was natuurlijk. Nee, het is allemaal geestelijk. Daar hoef je niet voor te vergeestelijken. Voel je niet aan dat elke uiterlijke daad of wat dan ook, of wat er dan ook allemaal gebeurd is, dat staat in verband niet met onze handen, maar met ons hart, met ons hoofd, met ons hele zijn. Daarom is het zo geestelijk ook. En tegelijkertijd zo echt praktijk van het leven van de, op deze aarde. Die geest gaat er doorheen. Jozef leeft nog niet. Straks komen ze binnen. De Heer is waarlijk opgestaan. Petrus heeft hem gezien. En zij vertellen ook het nummer. Hij leeft. Door de dood heen. Want de Heer Jezus is dood geweest. Kijk, er staat geloof ik. Moet je luisteren in Romeinen 1. Vers 4. Die krachtig bewezen is te zijn de Zoon van God. Naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. Wat bedoelt Paulus daar? Dat de heilige geest, als die geest der heiligmaking erbij geweest is, gewerkt heeft in de opstanding van Jezus Christus. Als de geest van het leven, van de ogen, de geest van de raad en van de tijd. Dat mogen we wel eens benadrukken, want het hele werk, God is een werk van de drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die Heilige Geest kwam in het Oude Testament ook bij de mensen. In hun hart, in hun leven. Die Heilige Geest die werkte de hoop. Al keken ze tegen de dood aan, als tegen een muur en een onherroepelijke breuk en een onherroepelijke scheiding. Want voorbij is het voorbij. Gedane zaken nemen geen keer afgelopen. Maar dat nou waar onze weg gedane zaken niet ongedaan gemaakt kunnen worden. Dat nou God die gedane zaak ten goede kan keren. Zo ten goede kan keren. Dat hij dwars door die gedane zaken heen een groot volk in het leven behoudt. En zalig maakt. Aan vrije tijd. De Heilige Geest. Paulus schrijft aan de gemeente te Rome. Als dan die geest des Heer, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in uw woning, die duur verworven geest, al wordt misschien niet altijd gewaar, al kan die zich wel eens verbergen, maar als dan die geest in uw woning, die Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt, hoef je er niet aan te twijfelen. Of die geest van het leven, die levenwekkende geest, die zal zo werkzaam zijn, dat je sterfelijke lichaam opgewekt zullen worden, levend gemaakt. Door de geest die in u woont. Dit is een woord van hoop. Zoals in Genesis de hoop te telkens doorheen. Hij leeft nog. Ik zal hem nog zien, Erik. Dat is nu de hoop. Ik zal hem zien als sterk. Of ik zal sterven en hem zien. Voel ik, Jacob, dat was een groot geluk voor de man. Dat blonk iets in door van het evangelie. Het leven in de weg van het offer. Toch het leven. Maar dit, als nou die geest, die deze mensen bemoedigt, die op Jezus Christus was, die in het graf hem niet verliet, maar als die krachtige geest der heiligmaking mede zijn opstanding en opwekking deed plaatsvinden. Als die nou in u woont, zegt Paulus, in dat sterfelijke lichaam, in dat aangevochten lichaam, dat geschonden lichaam, dat lichaam wat aan de ijdelheid onderworpen is. Ja, jij, zoals je eigen voelt, en zoals jij het ziet. Als dat die geest in je zegt, dan moet je rekenen, dan zal met jullie, met ons, zal het ook gebeuren. Hij zal het niet prijzen. Denk aan Genesis 1. De geest was op die woeste ledige aarde. En de geest, die is bij u ellendig. Misschien wel overal tegenopgezien, aangevochten. Misschien wel denkende, wat hangt me nu weer boven het hoofd? Misschien wel kort voor de dood, wie weet. Maar de geest hoopt door de dood heen. Als die geest van Christus, die hem leven maakt, opwekt. Als die in u woont, hoef je niet te twijfelen, zegt Paulus. Als je soms bezorgd bent in de afspraak, in de tegenheden, je hoeft niet te twijfelen. Want zou die geest je laten gaan, je laten gaan, je laten gaan in het graf? Nee, dat is het einddoel niet. Het einddoel is. Dan zullen wij altijd bij de Heer zijn. Dat is de hoop van het leven. Dwars door alles heen. Soms ben je wel verdrietig bij de gedachte. Niet omdat je ouder wordt of omdat je oud bent. Ach, dat hoeft niet. Ik denk toch, als de Heer zou zeggen, wil hij nog eens overnieuw beginnen, dat je zou zeggen, nou nee. Maar ik bedoel, als je denkt aan het gemis, aan het verlies, dat je denkt, ja, mijn vader of mijn moeder of mijn man of mijn vrouw, als ik die moet missen, moet alleen verder. Maar dan dit. Indien de geest, degene die Jezus uit de dood opgewekt heeft, in u woont. Laat het dan aan hem over. Zo zal hij die Christus uit de dood opgewekt heeft ook uw geest, uw sterfelijke lichaam, leven maken. De geest van de Vader en de Vader zullen doen. We zullen het niet verlaten. Hoop door de dood. Jacob zei, ik zal gaan en het zien, eer ik sterf. En dat het ons ook van nodig dat we iets van die meerdere Jozef mogen leren kennen, voor we sterven. Maar het is door het geloof. De welke gij niet ziet, en nochtans geloven. De welke, hoewel hem niet ziende, in de welke gij u, hoewel hem niet ziende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dus, niet zien, maar God komt door het oor, door de oorpoort, met zijn heilige geest en woord ons die Christus leren. Maar, nou zegt diezelfde man, nu zie ik door de spiegel in een duister raam of regen. Maar als dan zal ik zien, zal ik hem zien, gelijk hij is, als ik sterf ben. Dan zal ik hem zien zoals hij is. En als ik eenmaal opgestaan ben, dan zal ik hem met uit dit mijn vlees op aanschouwen. Welke ik voor mij aanschouwen zal en geen vrede. Kun je niet begrijpen, zo'n klein, helwaardig schepseltje, die de dood heeft verdiend. Hoe kan die man zoiets toch zeggen? Maar dat kan hij alleen maar zeggen door het allerheiligste geloof en door de geest van de mond, om Christus wil. Wij zijn zulke zattere mensen niet, wij zijn zo bang als we weten. Maar, kijk, ik zit stilletjes te denken te hopen. Als die komt, dat dan al de sluizen als het ware open gaan en dat hij gelijk zult kennen. En hem gelijk omhelzen. Dan zal ik kennen, zegt de apostel, gelijk ook ik gekend ben. Ja, wij zijn op aarde en we moeten maar niet geestelijker doen dan we zijn. We zijn niet zo geestelijk. Maar, als we dit maar mogen, ik zal gaan. Je kunt het toch niet? Ja, maar dat doet de geest, de wagen, het woord, alles, Gods bemoeienis. Heren, kom mij te hulp. Kom mij te hulp. Graag op uw spoor mijn wankelende hart, ik zal gaan. En dan zie ik hem dan niet, eer ik sterf. Zoals hij in het vlees gekomen is. Als ik gestorven ben en weer opgestaan, zal het hem zien, gelijk hij is.